Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, dien grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 98. Deze middag in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we van Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En daarna wordt u opnieuw gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, en nu de versen 22 tot en met 35. Dus de schriftlezing is uit Lucas 2, vers 22 tot en met 35, na de geloofsbelijdenis van Nicea en Psalm 40, het vierde vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing is uit Lucas 2, de versen 22 tot en met 35. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uwzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing.
De tekst op de middag van deze eerste kerstdag vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Galaten. Galaten 4 en daarvan de versen 4 en 5a. Galaten 4, vers 4 en 5a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Tot zover. Zoeken wij eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wij zoeken deze middag uw aangezicht, omdat u het zelf gezegd hebt in uw woord. Zoek mijn aangezicht. En Heere, dan weet u wat wij nodig hebben aan de middag van deze eerste kerstdag. Een dag die nog altijd afgezonderd is voor het herdenken van de wonderlijke komst van uw Zoon in het vlees. En al is het dat de wereld op allerlei manieren beslag legt op kerst en op allerlei manieren een invulling geeft aan kerst. Het is een invulling die het hart niet werkelijk troosten kan. En geeft u daarom ook maar dat in harten en levens van ons datzelfde gezien mag worden. En dat we vanmiddag bepaald mogen worden vanuit uw woord, bij uw wonderlijke komst in deze wereld, bij uw wonderlijke komst onder de wet en wat dat betekent. Heere, wilt u ons deze middag leiden door uw geest? Zou u zelf uw woord willen openen voor ons hart, op de kansel en onder de kansel? Zou u willen geven dat ons hart geopend mag worden voor uw woord, voor het eerst, als we nog met een gesloten hart over de aarde gaan, en als uw woord nog nooit werkelijk kracht gedaan heeft in ons leven en we ons hart nog altijd gesloten hielden voor u. Maar Heere, ook bij vernieuwing, als we iets hebben ondervonden van die kracht van uw woord en van uw geest, maar als alles weer zo ingezonken is, wilt u geven, Heere, dat vanmiddag ondervonden mag worden dat u, die altijd getrouwe verbondsgod bent, die niet laat varen het werk uwer handen, en dat u terugkomt op uw eigen werk. O Heere, dan kent u ons zoals we hier gekomen zijn. U weet ook hoe het vanuit onszelf met ons is. Wij leven vanuit onszelf zonder de wet. De apostel Paulus moest het neerschrijven, zonder de wet leefde ik eertijds, en het geldt van nature ook voor ons. Dan heeft de wet ons ten diepste toch niets te zeggen. Dan hebben we geen enkele boodschap aan dat woord van u, dat u niet alleen tot tweemaal toe gaf aan uw volk Israël. Dat u niet alleen schreef met uw heilige vinger in stenen tafelen. Dat u niet alleen liet bewaren in de ark, maar dat u ook telkens liet herhalen door de profeten. Die wet waarvan uw Zoon het heeft gezegd, ik draag uw heilige wet in het binnenste ingewand. En als dat nu zo is, Heere, als we nu aan die wet van u nog geen enkele boodschap hebben, maakt u het dan vanmiddag eens anders. En geeft u dat we die wet zullen gaan horen en gaan opmerken in ons leven. En dat die wet zou gaan doen wat ze moet doen in ons leven. En dat we gebracht worden op de plaats waar we allang zijn, terwijl we het niet zien, onder de wet. Maar Heere, wilt u diegenen die onder de wet zijn en die onder de wet zuchten en onder de wet verbroken worden en onder de weg, onder de wet aangeklaagd en schuldig gesteld worden, toch ook geven dat ze door uw genade zouden mogen zien op de komst van de Heer Jezus Christus onder de wet. Want u komt waar zondaren gevallen zijn en waar verloren zondaren zich bevinden. En u wilde zich zo diep buigen dat u wilde komen onder de wet om de vloek van de wet weg te dragen voor allen die in u mogen geloven. En Heere, wilt u dat onderwijs ook geven. Onderwijs aan degenen die tot u mochten komen, die getrokken werden en met uw hand gebracht werden tot de kribbe van Bethlehem. Wilt u ze laten zien waartoe u kwam? Wilt u ze laten zien wat u gedaan hebt tijdens uw leven op aarde? Wilt u iets van de vrucht van uw borgwerk bekendmaken in het hart en prediken in het hart? Want uw kinderen moeten toch in alles onderwezen worden. O, het is wel waar dat ze bij u vandaan alles op één dag ontvangen. Maar daarom leren ze het niet allemaal op één dag. En ze hebben het onderwijs van uw geest zo nodig bij vernieuwing. En dat is toch onderwijs dat u altijd weer geeft langs die weg waarin u mensen brengt in het gemis en in het gebrek. Heere, wilt u dat onderwijs niet onthouden? Wilt u vanmiddag zo aan ons denken en ons geven wat nodig is? Denkt u aan de kinderen in de kerk? Het is niet een makkelijke tekst die vanmiddag de aandacht vraagt. Maar geeft u dat er toch woorden mogen zijn die ze in hun hart mogen bewaren. Laat het ook zo zijn dat de ouders in de gezinnen mogen doorspreken over het gepredikte woord. Laat het zo mogen zijn dat mannen en vrouwen, wanneer u ze aan elkaar verbonden hebt, met elkaar zullen spreken over de prediking. Laat het zo zijn, Heere, dat ouderen en eenzamen onder ons, en dat kunnen ook jonge mensen zijn, uw woord mogen overdenken en de prediking mogen overdenken. En Heere, geeft u vrucht op de prediking ook van deze dag. We willen u zo een ieder aanbevelen, ook degene die niet naar uw huis konden opkomen, gedenk ze als ze thuis met ons meeluisteren. Wilt u ze opzoeken waar ze zijn? Heere, wilt u zorgen voor degenen die in rouw gekomen zijn? We denken ook aan Mirella van Leeuwen en haar vriend Jeroen, die in de achterliggende week stonden aan het geopende graf van opa den Heijer. Wilt u ook hen daarin geven wat nodig is? En wilt u de roepstem ook heiligen aan onze harten? Heere, wees met alle andere rouwdragenden, alle eenzamen, ontfermt u zich. Gedenk aan deze wereld in nood. De engelen hebben het gezongen, vrede op aarde. Maar Heere, dat is allereerst een vrede in het hart, maar dan toch ook een vrede die zichtbaar wordt en waarvan de vrucht zichtbaar wordt in de verhouding tot anderen. En nu zien we op aarde zozeer dat tegenovergestelde. De wereld verscheurd door oorlog, door onvrede en door haat en door vijandschap. En we bidden van u of u vrede zou willen geven. Maar echte vrede kan er alleen komen wanneer er vrede komt met u en verzoening met u. En waarin iets van die vrede met God mag druppen in het hart en in het geweten. Heere, wilt u die grote vredevorst zijn, ook deze middag? Wilt u een jongen, een meisje, een jonger, een oudere staande houden op de brede weg en tot bekering brengen? Wilt u mensen die zo moedeloos en zo vragend en zo in het donker over de aarde gaan, raad geven en hoop geven, ook vanuit het woord van deze middag? Wilt u verbrokenen van hart verbinden? En weest u zo met ons, Heere. Hoor ons in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. De lofzang van Maria, het eerste en het zesde vers willen we gaan zingen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijden Heere mijn zaligmaker noemen. En ook het zesde vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Er zijn twee collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de evangelisatie in Gent. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 118, het 12e vers willen we na de prediking zingen. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. O Heere, geef thans uw zegeningen, o Heere, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. 12e vers van Psalm 118 na de prediking. Kerstevangelie, gemeente, is op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament neergeschreven. Natuurlijk in dat overbekende hoofdstuk waar we vanmorgen onze stof uitgenomen hebben, Lucas 2. Maar wat niet zo bekend is dat Lucas zijn evangelie betrekkelijk laat heeft neergeschreven. Dat doet aan de betrouwbaarheid van dat Lucas-evangelie niets af, want Lucas heeft de dingen voordat hij ze schreef, zo zegt de inleiding van het evangelie, naastig, dat betekent ijverig, onderzocht. Bovendien, en dat is het allerbelangrijkste, Lucas werd toen hij zijn evangelie, ook zijn kerstevangelie schreef, geleid door de Heilige Geest. Maar het doet ons aan de middag van deze dag wel vragen, is er voordat Lucas zijn evangelie schreef ook een evangelie, een kerstevangelie neergeschreven, al in de tijd van het Nieuwe Testament? En wanneer we dan het tweede gedeelte van de Bijbel, het Nieuwe Testament, doorbladeren, dan komen we onder andere terecht bij de Galatenbrief. Dat is de brief die vermoedelijk het oudste Bijbelboek is van het Nieuwe Testament. Want de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament staan niet op tijdsvolgorde. Een brief die Paulus vermoedelijk schreef zo'n 48 na Christus. En ook in die brief heeft de apostel het kerstevangelie al neergeschreven met een heel bepaald accent. U vindt het in onze tekst van deze middag. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En bij die moeilijke woorden, maar tegelijkertijd ook zo inhoudsvolle en rijke woorden, willen we deze middag met Gods hulp stilstaan. We schrijven bij de woorden van onze tekst: Christus gekomen onder de wet. Christus gekomen onder de wet. Drie gedachten. Allereerst het tijdstip van zijn komst, vervolgens het karakter van zijn komst en tenslotte het doel van zijn komst. U vindt die zaken terug in onze tekst. Allereerst het tijdstip van zijn komst, vers 4a, maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Vervolgens het karakter van zijn komst, 4b, God heeft zijn zoon uitgezonden. En zijn zoon is geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. En tenslotte het doel van zijn komst, vers 5a. Opdat, met het doel dat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Wanneer is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen? Wanneer is het gebeurd dat Gods zoon mens geworden is? Als we die vraag stellen aan onze tekst om te beginnen, dan lezen we als antwoord: dat is gebeurd wanneer de volheid van de tijd gekomen is. En dat is een aanduiding die de apostel Paulus gebruikt en waarmee hij twee dingen bedoelt. Het is alsof de apostel allereerst wijst naar de hemel, naar, en ik bedoel dat met eerbied, naar de klok van de heilige God. We zouden ook kunnen zeggen met een iets ander beeld, naar de zandloper van God. Wat zo'n zandloper is, dat weten de kinderen in de kerk wel. Een zandloper zoals je die vroeger ook wel had in oude kerken, en op sommige plaatsen is dat nog steeds te zien, met boven een uurglas en onder een uurglas, en in een van de uurglazen zit zand. En op een bepaald moment wordt die zandloper omgedraaid en dan gaat dat zand lopen vanuit het bovenste uurglas naar het onderste uurglas. Wel, met eerbied gesproken, dat heeft God gedaan. Hij heeft de tijd waarop zijn zoon naar de aarde zou komen van tevoren vastgesteld. Hij heeft die tijd bepaald. Al in de eeuwigheid. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, zegt Gods woord. God heeft als het ware de zandloper, het uurglas van de zandloper, met zand gevuld. En toen heeft hij in de tijd die zandloper omgedraaid. En toen is het zand gaan lopen, zo'n 4000 jaren lang, heel de tijd van het Oude Testament, die tijd van de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Totdat het bovenste uurglas leeg was en het onderste uurglas vol was, totdat de tijd van God, de tijd die God bepaald had, die hij vastgesteld had, gekomen was. In de volheid van de tijd. Maar dat is niet alles wat er over die uitdrukking aan het begin van onze tekst te zeggen valt. Dat de Heer Jezus dus komt op de tijd door God bepaald. En God heeft die tijd soeverein bepaald. Dat betekent, hij heeft zelf het moment uitgekozen waarop de Heer Jezus zou komen naar deze wereld. Omdat hij wilde dat het precies dan gebeuren zou. Maar er is nog iets te zeggen over die uitdrukking. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Die uitdrukking betekent ook dat God op aarde het moment van de komst van de Heer Jezus van tevoren heeft voorbereid. Dus met die uitdrukking wijst de apostel Paulus niet alleen naar de hemel en niet alleen naar een God die al van eeuwigheid de tijd van kerst bepaald heeft. Maar hij wijst ook naar de aarde en naar de manier waarop God, ja, allerlei voorbereidingen getroffen heeft op de komst van de Heer Jezus. Wat voor voorbereidingen dan? Om er een paar te noemen, één van die voorbereidingen is, en dat zal straks bij de behandeling van onze tekst uit de Galatenbrief nog wel wat meer accent krijgen, dat vele jaren geleden de wet van God gegeven is, bekendgemaakt is vanaf de Sinaï, gepredikt is, keer op keer herhaald is door de profeten van God. In die wetsprediking lag iets van voorbereiding op de komst van de Heer Jezus. Want wat was de bedoeling van God toen die wet gepredikt werd? Onder andere, dat was dat mensen als in een spiegel zouden zien hun eigen zonde, hun eigen onreinheid, hun eigen schuld. Voorbereidingen heeft de Heere ook getroffen, ja, door die wonderlijke geschiedenis waar ik u vanmorgen even op gewezen heb. Dat keizer Augustus op een bepaald moment een bevel uitvaardigt, een gebod laat uitgaan, dat heel de wereld ingeschreven moet worden. En dat tegen die achtergrond Jozef en Maria op weg gaan vanuit Nazareth naar Bethlehem. En dat is precies de bedoeling van de Heere, want hij had bepaald dat zijn zoon in Bethlehem geboren zou worden. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, want uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En we zouden bij die uitdrukking volheid van de tijd ook nog kunnen wijzen Ja, op de wereld zoals die eruit ziet als de Heer Jezus geboren is. Want als dan straks de Heer Jezus in deze wereld gekomen is en het evangelie van Christus gepredikt wordt en mag uitgaan, dan gebeurt dat in een wereld waarin het naar de uiterlijke omstandigheden betrekkelijk makkelijk is om dat evangelie te verspreiden. Gaat u het maar na. In die tijd was een groot deel van de toenmalige wereld onder leiding van de Romeinse keizer. En in het Romeinse keizerrijk was er betrekkelijke vrede. En er was een goed wegennet waarover de zendelingen, de apostel Paulus en anderen zich snel konden voortbewegen van de ene plaats naar de andere plaats om het evangelie te prediken. En er werd in heel dat grote Romeinse Rijk dat zich uitstrekte tot in Europa toe één en dezelfde taal gesproken en die taal konden ook de verkondigers van het evangelie spreken. En in de grote steden van het Romeinse Rijk was haast altijd wel een synagoge te vinden, waar de schriften van het Oude Testament geopend werden en gelezen werden, en waar de evangelisten en de zendelingen bij konden aansluiten in de prediking van het evangelie. Dat waren allemaal omstandigheden, ja, die de Heere in het leven had geroepen. En waarvoor de Heere had gezorgd. En de Heere had ervoor gezorgd dat, ja, dat de wereld er zo uitzag. Dat is ook iets wat te maken heeft met de volheid van de tijd. Dus kort samengevat, die volheid van de tijd betekent: God heeft de tijd bepaald in de hemel. Maar het betekent ook, God heeft de tijd van de komst van de Heer Jezus naar deze wereld voorbereid op de aarde. Door allerlei machtige, wijze maatregelen. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is. En dan trekken we de lijn vanmiddag een ogenblik door. Want we zijn hier vanmiddag niet gekomen om alleen maar te horen wat zo'n uitdrukking betekent. Ik hoop, gemeente, dat er vanmiddag mensen zijn onder ons die zeggen: dominee, nee, u hoeft het tegen mij niet te zeggen. Die het zeggen tegen de Allerhoogste God: Heere, nu is het 25 december 2015. Het is kerst. En het is misschien wel de zoveelste kerst in mijn leven. Maar Heer, het kan pas echt kerst worden wanneer u komt in mijn hart. Zijn er mensen deze middag die zo in de kerk zitten? Het kan pas echt kerst worden wanneer Christus komt in mijn hart. En wanneer zal hij toch komen? Mensen die zich moeten herkennen in die woorden die we vanmorgen gezongen hebben met Psalm 70. Nooddruftig, arm en naakt. Mensen die het vanuit een nood roepen: haast u tot mij, wil bijstand zenden, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. De Heer Jezus in mijn hart, want al was de Heer Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in mijn eigen hart, dan bleef ik nog verloren. Mensen die het vanmiddag zeggen: wanneer zou hij toch komen? En dat kan ook een geestelijke vraag zijn van iemand: wanneer komt Christus in mijn hart? Wel, dan is het antwoord vanuit onze tekst: hij komt wanneer de volheid van de tijd gekomen is. En dan trekken we die lijnen die we zojuist even hebben geschetst ten aanzien van de komst van Christus in deze wereld, door naar de komst van de Heer Jezus in een zondaars hart. dan betekent dat ook, hij komt op Gods tijd. O zeker, gemeente, wij hebben naar die tijd uit te zien. Wij hebben vurig naar die tijd te verlangen. Wij hebben dringend om die tijd te bidden. Haast u tot mij, dat is Bijbelse taal. Maar laten we niet vergeten, als de Heer Jezus Christus komt in het hart van een zondaar, dan komt hij altijd op Gods tijd. Op de tijd die God soeverein bepaald heeft. God laat zich wel vragen. God laat zich wel aandringen. God laat zich wel smeken. Maar God laat zich niet op een rechthebbende manier voor het blok zetten. Het is iets anders wanneer we vanuit de nood roepen. O, dan zal de Heere ook komen. Maar wanneer we als een rechthebbende zouden zeggen, gemeente, en nu moet het gebeuren. En nu zal het gebeuren, want hier, dit, daar, dat. Dan hebben we onze plaats voor de Heere nog niet ingenomen. En dat brengt eigenlijk ook direct bij het tweede. Wanneer komt de Heer Jezus Christus in het hart? Als het zo was dat hij kwam in deze wereld, nadat God zijn komst had voorbereid, zouden we die lijn dan ook niet mogen trekken naar de komst van Christus in het hart van een zondaar? En dan moeten we vanmiddag goed opletten en helder tegen elkaar zijn. Dan bedoel ik niet dat een mens zelf daar allerlei voorbereidingen voor moet gaan treffen op eigen kracht. Want dat loopt altijd spaak en dat loopt altijd op niets uit. Maar dan bedoel ik dat God de komst van zijn zoon gewoonlijk toch voorbereid. Hoe, vraagt iemand? Hoe? Is dat de vraag van uw hart, van jouw hart? Hoe zal het in mijn leven komen tot die komst van Christus? Hoe word ik daar door God op voorbereid? Daar waar de Heilige Geest, gemeente, een mens gaat brengen op de plaats waar de Heer Jezus gekomen is. U zegt, wat bedoelt u daarmee? Wel, wat zegt het slot van vers 4 daarover? Waar is de Heer Jezus gekomen? Hij is geworden, gekomen, mag u ook lezen, onder de wet. Onder de wet. Van nature, gemeente, leven wij zonder de wet. Dat is maar één letter verschil, maar toch een wereld van verschil. Zonder de wet. Dat is een uitdrukking die de mensen met veel bijbelkennis wel kunnen plaatsen. Dat is een uitdrukking die de apostel Paulus gebruikt in Romeinen 7. Als hij schrijft over de tijd dat hij als fariseer leefde. Dan schrijft hij in Romeinen 7, doch zonder de wet leefde ik eertijds, leefde ik vroeger. Paulus, wat bedoel je? Zonder de wet? Was je dan geen fariseer? Was je dan niet onderwezen in de wetten van God door Gamaliel? Jazeker, dat was Paulus. Paulus, kon je dan de wet van God niet uit het hoofd opzeggen? Jazeker, dat kon Paulus. Paulus, kon je de wet dan niet uitleggen aan anderen? Ja, dat kon Paulus. Probeerde je dan niet om in alle opzichten aan die wet van God te gehoorzamen? Ja, dat deed Paulus en zijn gehoorzaamheid was naar de wet in uiterlijke zin onberispelijk. En toch, gemeente, schrijft de apostel Paulus, zonder de wet leefde ik eertijds, leefde ik vroeger. Waarom dan? De wet in zijn hoofd, de wet in zijn geheugen, de wet in zijn dagelijks leven. En toch zonder de wet, waarom dan? Omdat de wet Paulus nog nooit één keer pijn gedaan had. Omdat de wet Paulus nooit aangeklaagd had. Omdat de wet Paulus nooit beschuldigd had. Omdat de wet Paulus nooit veroordeeld had. Omdat de wet Paulus nooit gevonnist en gedood had. Paulus had geen last van de wet. Dat kan dus. Dat kan dus dat je zondag in, zondag uit in de kerk komt of op de preekstoel staat en de wet hoort voorlezen, zondag in, zondag uit. Dat je precies weet wat erin staat en dat je de 10 geboden één voor één kunt opzeggen. Maar dat de wet je nog nooit één keer pijn gedaan heeft. Dat die wet je nog nooit één keer is gaan beschuldigen. En gaan aanklagen. En gaan veroordelen. Het ligt niet aan de wet. Dat ligt aan mijn blindheid. Dat ligt aan mijn doofheid. Dat ligt aan mijn harde, gesloten hart. Zonder de wet leefde ik eertijds. Gemeente, moet dat gelden nog voor het heden van uw leven? Nog altijd levend zonder de wet? Dat is een vraag, daar moeten wij antwoord op kunnen geven voor Gods aangezicht. Dat is ook een vraag, daar weet u het antwoord op. En daar weet jij het antwoord op. Is die wet ooit gaan spreken in je leven? Of niet? Of nog altijd zonder de wet? En als dat dan zo is, hoe zult u dan ooit waarde kunnen zien in een zaligmaker die onder de wet kwam? Dan zou de eerste zegen op deze eerste kerstdag wel zijn, gemeente, als de Heilige Geest ons eens bracht op de plaats waar we allemaal wel zijn. Maar wat we vanuit onszelf met onze natuurlijke ogen niet zien, onder een wet die ons aanklaagt en die ons veroordeelt. En zou dat dan ons gebed niet moeten zijn? Heere, brengt u mij door uw genade op de plaats waar ik het zien mag. Onder de wet. Onder het vonnis van de wet. Onder het oordeel van de wet. Dat is niet aangenaam, dat is niet begeerlijk, zegt iemand. Dat is zeker niet begeerlijk op eerste kerstdag, zegt iemand anders. Nee, dat is waar. En toch heeft het alles te maken met kerst in het licht van onze tekst. Het is in Paulus' leven gebeurd, gemeente. En Paulus schrijft het neer tot bemoediging voor anderen. Het is in Paulus' leven gebeurd. Ja, zonder de wet leefde die vroeger. Maar er is een moment gekomen dat het gebod in Paulus' leven kwam. Dat Gods geest de wet ging oprichten. De wet van de majesteitelijke heilige God. En dat die wet Paulus ging prikken, als ik het zo zeggen mag. En ging steken. En pijn ging doen. En dat Paulus wel probeerde, maar dat hij het van die wet verliezen moest. En dat die wet hem ging aanklagen en zijn leven ging veroordelen. En dan zegt Paulus, toen het gebod kwam, toen is de zonde levend geworden. Toen werd de zonde in mijn leven een levende werkelijkheid. En ik ben gestorven. Dat werk van Gods geest. Dat werk van Gods geest om met de wet aan een einde gebracht te worden. Dat hebben we zo nodig om onder de wet, nee, ik zeg niet onder de wet gebracht te worden, want nogmaals, daar verkeren we al. Daar verkeren we al onder de wet. Maar om het te gaan zien. Kijk, en tegen die achtergrond is het dat de apostel dan gaat schrijven over het karakter van de komst van Christus. We lezen het tweede gedeelte van vers 4. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Daar hebt u het kerstevangelie. God die zijn wet gaf en wij hebben zijn wet verbroken. Maar diezelfde God die wij de rug toegekeerd hebben, die heeft zijn zoon uitgezonden. Ik heb het u vanmorgen gezegd en ik herhaal het u vanmiddag. Het allerliefste wat hij had. De meest betrouwbare vertegenwoordiger van wie hij zelf is. God heeft zijn zoon uitgezonden. Gods zoon in deze wereld gekomen. Kijk, en daar zou ook een boodschap van hoop in kunnen liggen. Voor een jongen of een meisje, voor een man of een vrouw hier vanavond in de kerk die zegt, ik heb er iets van gezien, van dat onder de wet. Ik heb er iets van gezien dat ik God in zijn aangezicht heb geslagen met mijn zonde. Ik heb er iets van gezien dat ik hem heb bedroefd. En nu heb ik die God tegen. En hoe zal ik ooit voor die God kunnen bestaan en voor die God kunnen verschijnen? En nu zegt onze tekst dat diezelfde God die zo beledigd is en van wie wij de wet vertrapt hebben onder onze voeten, zijn lieve zoon gegeven heeft. God is te rade gegaan, gemeente, bij zijn barmhartigheid. En bij zijn liefde. En bij zijn goede tierenheid. En hij heeft zijn zoon gezonden. Hugo Binning, zijn naam is wel vaker genoemd vanaf deze kansel, die zegt in een van zijn preken, als u een teken zoekt van Gods gewilligheid om zondaren zalig te maken, dat is niet hetzelfde als een teken dat u een kind van God bent, dat is iets anders. Maar als u een teken zoekt van Gods gewilligheid om een grote zondaar, om een wetsverbreker zalig te maken, zie dan op deze woorden, God heeft zijn zoon uitgezonden. En dan zegt Hugo Binning erbij, en als u een ander teken begeert, dan verzoekt u God. Als ergens blijkt dat de Heere uit is op het behoud van arme zondaren, op het behoud van wetsverbrekers, als ergens blijkt dat die God die naar recht vertoornd moet zijn over ons wetverbreken, toch het behoud van een zondaar als u of jou zoekt, dan wel in het wonder van kerst. God heeft zijn zoon uitgezonden. O, zou dat geen moed en geen hoop moeten geven? Zou dat geen aansporing zijn om tegen die God die wij met onze zonde beledigd hebben, toch bij diezelfde God schuiling te zoeken? Hij heeft zijn zoon uitgezonden. Dat is het eerste wat gezegd wordt over het wonderlijke karakter van de komst van de Heer Jezus. Er wordt nog iets gezegd. We lezen verder in onze tekst. Daar staat ook, hij is geworden uit een vrouw. Dat staat er wat merkwaardig. Geworden uit een vrouw. Betekent natuurlijk allereerst wel dat de Heer Jezus echt mens is geworden. Maar er ligt ook in opgesloten dat, ja, dat Jozef daar niet aan te pas gekomen is. Dat de kracht van de Allerhoogste God Maria overschaduwd heeft. En dat het heilige dat zij verwachtte Gods zoon was. Geworden uit een vrouw. De Heer Jezus als echt mens. En dan, en daar haast ik me naar, want daar valt de nadruk op. Hij is ook geworden onder de wet. Dat is het derde, wat onze tekst zegt over het karakter van de komst van de Heer Jezus. Hij is geworden onder de wet. Dat is een moeilijke uitdrukking. We lazen dit gedeelte vanmiddag met de maaltijd. En toen stelde een van onze kinderen al de vraag, wat betekent dat nu? Geworden onder de wet. Daar ligt eigenlijk heel veel in, gemeente. En laat ik u een paar dingen mogen noemen van dat komen van de Heer Jezus onder de wet. Dat betekent om te beginnen dat de Heer Jezus gekomen is onder de ceremoniële wetten. Ceremoniële wetten. Besnijdenis, Joodse feesten, offers, allerlei andere plechtigheden. Dat zijn de ceremoniële wetten. En toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam en echt mens werd, toen boog Hij zich onder al die ceremoniële wetten. Als Hij op de achtste dag besneden wordt, dan wordt Hij onder de wet. Als Hij op de 40ste dag of iets daarna aan de Here voorgesteld wordt, dan wordt Hij onder de wet. Als in verband met zijn geboorte een reinigingsoffer gebracht moet worden voor Maria, dan wordt hij onder de wet. Als op een bepaald moment in Capernaum, en we hebben daar met de catechisanten niet zo lang geleden over nagedacht, als in Capernaum mensen naar Petrus toekomen en ze vragen, uw meester betaalt hij de didrachmen, de tempelbelasting niet. En als de Heer Jezus dan de tempelbelasting betaalt, dan wordt Hij onder de wet. De Heer Jezus komt onder de ceremoniële wet. En dat is, ach, dat is het allerlichtste van de last waaronder de Heer Jezus komt. Dat valt nog betrekkelijk mee. Al is het vernedering geweest voor de Heer Jezus, voor de Zoon van God, dat Hij zich ook onder die wetten heeft moeten en willen buigen. Maar die uitdrukking geworden onder de wet heeft nog een veel diepere klank. Het betekent ook dat de Heer Jezus gekomen is onder de eis van de wet. De eis. De eis die God aan ieder mensenkind stelt. En wat is die eis? Volmaakte gehoorzaamheid. Volmaakte liefde. Mensenkind, al de dagen van uw leven zult u mij volmaakt lief hebben, boven alles. 24 uren in de dag. Mensenkind, al de dagen van uw leven zult u uw naaste lief hebben als uzelf. Dat is de eis die God stelt, een eis die Hij mocht stellen. Dat is de boodschap van de 10 geboden en dat wordt uitgewerkt in 10 geboden en nog in allerlei andere aanwijzingen in Gods woord. Maar de kern is dit, God eist volkomen gehoorzaamheid en God eist volkomen liefde. Dat eist Hij van u en van jou. En van mij, die hier in de kerk zijn, en dat eist Hij van alle mensen hier in de Jeruzalemstraat. En van alle mensen in Rotterdam, of ze nu bekend zijn met het woord van God of niet. Van elk mensenkind eist Hij volkomen liefde, volkomen gehoorzaamheid. En God doet van zijn eis nooit iets af. En nu komt de Heer Jezus naar de aarde. Echt mens. En hij komt onder de wet. En dan staat God de Vader met eerbied gesproken boven zijn zoon. En hij wijst zijn zoon aan en hij zegt, mijn zoon, ik eis van u dat u mijn wet volkomen houdt. Dat u mij volkomen gehoorzaamt. Dat u mij volkomen lief hebt. En dat u uw naaste lief hebt als uzelf. Kinderen, heeft de Heer Jezus dat gedaan? Heeft de Heer Jezus de wet van zijn Vader gehouden? Ik denk dat jullie allemaal het antwoord weten. De Heer Jezus heeft dat volkomen gedaan. Hij heeft de 10 geboden van zijn Vader gedragen, de stenen tafelen gedragen in zijn hart. En hij heeft ze 33 jaren lang heel zijn leven op aarde gedragen en gehouden, zonder dat er één scheurtje of één barstje in kwam. Hij heeft de wet van zijn Vader volkomen vervuld. Hij is geworden onder de wet. Dat was dus onder de ceremoniële wet. Dat was onder de eis van de wet. En dat is het allerergste. Dat is ook onder de vloek van de wet. Want de wet van God, gemeente, doet 2 dingen in ons aller leven. De wet van God eist. En ik heb u zojuist gezegd wat ze van mij en van u en van jou eist. Volkomen gehoorzaamheid, volkomen liefde. En als er iets aan ontbreekt, dan vervloekt de wet. Dat is scherp, zegt iemand. Dominik, kan het niet wat anders? Nee, het kan niet anders. Ik zou het woord van God tekort doen en ik zou het woord van God verdraaien als ik het vanavond anders zou zeggen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. De wet veroordeelt, de wet vervloekt. En nu is de Heer Jezus, en dat is dus het diepste van zijn komst naar deze wereld. Nu is de Heer Jezus ook gekomen onder de vloek van de wet. Het is niet makkelijk, gemeente, vanavond, maar u moet nog even proberen mee te denken. Misschien dat er vanavond wel iemand zegt, maar dat begrijp ik niet. Want u hebt zojuist gezegd, de Heer Jezus heeft de wet van zijn Vader volkomen gehouden, heel zijn leven lang. Er is nooit één scheurtje, één barstje in de 10 geboden die hij in zijn hart meedroeg gekomen. Volmaakte wet gehouden. En nu zegt u toch dat hij gekomen is onder de vloek en onder het oordeel van de wet over degene die die wet niet gehouden hebben. Maar de Heer Jezus heeft de wet toch gehouden. En hoe kan het dan toch dat hij komt onder de vloek van de wet? Wel, dat is omdat hij zich heeft laten beladen met de zonde en met de schuld en met de wetsovertreding en met de wetsverbreking van onreine zondaren. Christus komt met de schuld van heel zijn kerk op zijn schouders op deze aarde. En daarom moet de vloek van de wet op hem rusten. En die vloek van de wet is op hem afgekomen, gemeente. Maarten Luther zegt in een van zijn verhandelingen over de Galatenbrief, die wet die heeft tegen Jezus Christus gewoed. Net zoals die wet woedt tegen ons, en dan zegt Maarten Luther, tegen ons verdoemelijke zondaren. Zo zwaar heeft de wet gewoed tegen de Heer Jezus Christus. Hij heeft die wet niet alleen gedragen, maar hij heeft die wet ook tegen gehad heel zijn leven. En die wet en de eis van de wet heeft op hem gedrukt. Hij geworden onder de wet. Ziet u, gemeente, wie ons hier getekend wordt? Ziet u wie hier in dit woord van Paulus ons voor ogen geschilderd wordt? Een volkomen middelaar. Een middelaar die echt God is, want God de Vader heeft zijn Zoon uitgezonden. Een middelaar die echt mens is, want hij is geworden uit een vrouw. Een middelaar die rechtvaardig mens is, want hij is geworden onder de wet. Paulus predikt hier het evangelie van de middelaar tussen God en tussen mensen. En het mag vanmiddag in uw midden gepredikt worden. God zijn Zoon uitgezonden, die aan alle eisen voldoet. Mag ik nog een keer vragen, zijn hier vanmiddag mensen, geef u er voor uzelf maar antwoord op, zijn hier mensen die met die wet van God te maken kregen? Zijn er mensen die veroordeeld worden door die wet van God en die onder die wet zuchten en onder die wet steunen? En die wet niet vervullen kunnen. En die wet nooit meer kunnen oprichten. En alleen maar met de scherven van Gods wet in hun handen staan. Gemeente, dan predik ik u deze middag een zaligmaker die onder de wet kwam. Zou hij niet sterk genoeg zijn om uw last te dragen? Zou hij niet sterk genoeg zijn om de wet voor u te dragen? Zou zijn werk dan onvolkomen zijn en niet genoeg zijn voor zijn Vader? Zou hij, die zich zo diep wilde vernederen, dat hij niet alleen in het vlees kwam, een mens werd, maar dat hij onder de wet wilde komen, zou hij niet gewillig zijn om u, arme wetsovertreder en wetsverbreker, zalig te maken? Ligt er dan in deze Heer Jezus Christus geen gepaste zaligheid voor een mens die het met de wet in zijn handen voor eeuwig van God verliezen moet? De Heer Jezus Christus, de grote wetsvervuller. Dat is het doel van zijn komst. Wat zegt vers 5 en onze laatste gedachte? Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. Ja, dat is het doel van zijn komst. Eigenlijk heeft de komst van de Heer Jezus naar deze aarde twee bedoelingen. Want de Heer Jezus is in heel zijn werk gericht op God de Vader en op de eer van zijn Vader. En daarom heeft hij die wet ook gehouden. Hij heeft het ook gezegd aan het einde van zijn leven. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op deze aarde. Hij heeft het op een bepaald moment kunnen vragen aan de mensen om hem heen. Wie overtuigt mij van zonde? Gericht op de eer van zijn Vader en hij heeft de eer van God hersteld. Maar de apostel Paulus geeft nog een ander doel aan van zijn komst. Opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. Letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament loskopen zou. de prijs betalen zou. Die oneindig hoge prijs. Dat is de allerhoogste prijs die ooit betaald is in deze wereld. Dat is de prijs voor een arme, wetsovertredende zondaar. Christus heeft degenen die onder de wet waren willen verlossen, willen vrijkopen. Weet u wanneer hij begonnen is met die prijs te betalen? 9 maanden voor zijn geboorte, in de schoot van Maria, toen hij ontvangen werd van de Heilige Geest. En toen hij geboren werd, heeft hij het betalen van die prijs voortgezet. En heel zijn leven lang is hij bezig geweest met het betalen van die losprijs. En nu staat er zo ruim in onze tekst, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Gemeente, het kan toch niet anders, of dit moet evangelie zijn voor mensen onder de wet. Mensen die het niet meer weten. Mensen die nergens meer bij kunnen. Mensen die alleen een wet overhouden die hen veroordeelt en aanklaagt. Mensen die moeten buigen onder het vonnis van de wet en moeten zeggen, o God, ik heb het verdiend. Maar Christus gekomen opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Nog een keer, gemeente, begrijpt u, als wij nooit in ons leven met de wet van God te maken krijgen, als wij altijd maar aan die wet voorbij gaan of het beschouwen als iets van, nou ja, Oude Testament, of iets van vervuld door Christus, hoe zal deze zalig maken die onder de wet kwam, dan ooit waarde krijgen? Hoe zullen we dan ooit roemen kunnen in een Christus die de wet volbracht heeft in mijn plaats? Maar, en dat is de andere kant, wat een rijkdom en wat een zegen als een zondaar die de wet van God verbroken heeft, door Gods geest naar Bethlehems kribbe wordt geleid. En mag knielen aan die kribbe. En iets mag zien van de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om wetsovertreders zalig te maken. Iets mag zien van zijn volkomen werk dat voor God bestaan kan. Iets mag zien van zijn oneindige zondaarsliefde. Daar komt vreugde in het hart, gemeente. Hij de wet vervult, hij geworden onder de wet. En als het geloof dan geloven mag, dan zegt het, hij de wet vervult voor mij in mijn plaats. En dieper nog, als de Heilige Geest dan ook iets gaat onderwijzen van de vrucht van dat werk, dan mag ik het zien dat die wet van God nu niet meer tegen is. Dat die wet van God nu niet meer veroordeelt. O, nog wel aanklaagt, nog zo vaak aanklaagt, en toch bevredigd is, gehoorzaamd is door de Heer Jezus Christus. Een van de gebroeders Erskine zegt in zijn preken over de wet, als je de wet zo terugkrijgt van God, als je de wet zo terugkrijgt, mag ik het zeggen vanuit de kribbe van Bethlehem, dan vloekt die wet niet meer, dan veroordeelt die wet niet meer, dan verootmoedigt die wet nog wel, jazeker. Maar tegelijkertijd, dan glimlacht die wet. Dat is het woord van Erskine. Dan glimlacht die wet, want die wet is vervuld door de Heer Jezus Christus. En dan komt er zo'n heilige ontspannenheid in het leven van de dankbaarheid. Als ik mag zien, nu hoef ik die wet niet meer te vervullen, om zalig te worden daardoor. Maar nu mag ik naar die wet gaan leven, omdat die wet vervuld is door een ander. En omdat ik door genade op zijn kosten en voor zijn rekening mag liggen. En nu mag ik gaan leven naar zijn wet. Dan komt er ook geen leven van de wet heeft afgedaan en met de wet hebben we niets meer te doen. Maar dan wordt er iets herkend van wat de dichter zingt in Psalm 119. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Gemeente, dat is iets van de diepte van het kerstevangelie uit Galaten 4, vers 4 en 5. Diep, zegt u. Hoog, zegt een ander misschien. Groot, zegt een ander. Onbereikbaar, zegt een vierde. Toch, God heeft zijn Zoon uitgezonden. En hij laat zijn Zoon ook aan de middag van deze eerste kerstdag nog zo dichtbij brengen in de prediking van het woord. Hij laat hem aan uw hart leggen als de vervuller van de wet, opdat u hem zo nodig krijgen, opdat u hem zou zoeken, opdat u uw vrede in hem zou vinden. Buiten hem moet de wet vloeken. En buiten hem zal de wet u ook altijd blijven veroordelen en blijven vervloeken. Maar in hem vindt de wet zijn antwoord en krijgt God zijn eer terug en krijgt een zondaar de zaligheid. U, jij ook. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankgebed. Heere, wat is het een onuitsprekelijk wonder dat u niet alleen wilde komen in het vlees en mens wilde worden, maar dat u zelfs wilde komen onder de wet. Om niet alleen de eis van de wet te vervullen, in plaats van al degenen die u gegeven zijn, maar om ook de vloek van de wet voor hen weg te dragen. Zou u uw kinderen daarin willen onderwijzen, in dat rijke werk van u, waarvan geldt dat ons kennen ervan en ons profeteren daarover altijd nog weer ten dele is. Zou u willen geven heilige jaloersheid in de harten van diegenen die nog buiten deze zegen staan. De zegen van de kennis van u als de grote wetsvervuller. Heren, zou u willen geven de prediking van uw wet, de krachtige prediking van uw wet in het leven van diegenen die nog onverschillig of misschien ook wel alleszins godsdienstig door het leven gaan, maar die vreemd zijn aan Christus geworden onder de wet. Heere, wilt u zo uw onderwijs geven en u kent de harten, wij niet. Heere, wilt u ons bewaren als we van hier gaan, als we morgen als gemeente samen hopen te komen in verband met de kerstfeestviering van de zondagsschool, dan bidden wij u ook om een zegen daarover. Sterk ook allen die daar een taak in hebben. Laat ook dat tot uw eer en tot stichting mogen verlopen. Brengt u ons als gemeente ook zondag weer getrouw samen onder uw woord. Vergeef al het zondige en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 89, het negende vers is de slotzang. 89 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.